Welkom bij de allerlaatste kappen en draaien van dit seizoen met een nieuwe dreun voor Jasper Cillessen, een onverwachte titel voor Vitesse en een flinke domper voor de Graafschap. We blikken terug op een roerig seizoen voor onze Gelderse voetbalclubs en we richten het vizier natuurlijk ook op het komend seizoen 2023-2024. Zit promotie er dan eindelijk in voor de superboeren en wat mogen de supporters van NEC en Vitesse eigenlijk verwachten? Nou, onze drie clubwatchers zijn alle drie aangeschoven. Jeroen Bijma bij mij in de studio en Lex Lammers en Raymond Willemsen zijn er telefonisch bij. Heren, welkom. Fijn dat jullie er alweer zijn. Lex, we beginnen maar eens in de hoofdstad hè, bij Vitesse, waar het eigenlijk het hele jaar crisis was, dat kun je toch wel zeggen. En toch sluiten ze daar af met winst op de landskampioen, winnen bij Feyenoord en een tiende plek. Ja, dat kan alleen maar bij Hollywood aan de Rijn, zou je zeggen.
Ja, het was bizar. Wij hadden het er eigenlijk afgelopen week met verschillende mensen over van, ja, het zal toch niet dat je na zo'n rampseizoen nog boven NEC eindigt. Want daar ging het eigenlijk alleen nog maar om. En ja, daar moesten we eerlijk gezegd een beetje om lachen. Want ja, daar zie je dan toch de humor van in. En verhip in Rotterdam op een gegeven moment bij een 1-0 stand. Een paar minuten voor het einde begint in één keer dat uitvak van Vitesse te juichen vanuit het niets. En begint te zingen, we zijn de nummer 1 van Gelderland. Ja, en daar hebben ze zich bij Vitesse toch kostelijk om vermaakt. Hè? Als je zo'n rampseizoen hebt en je eindigt dan toch nog in een soort feeststemming. En ja, en als in Nijmegen is natuurlijk het gevoel juist een helemaal andersom. Het is een doekje voor het bloeden, want die hele titel stelt natuurlijk helemaal niks voor. Hè. Je hebt er niks aan, een nummer 1 van Gelderland.
Maar Lex, zouden ze bij Feyenoord denken van, denken jullie dat jullie kampioen zijn geworden, Vitesse? Of?
Nee, dat helemaal niet. Die waren helemaal met hun eigen wedstrijd bezig, joh. Weet je, die bij Feyenoord hadden ze zoiets van, het is een leuke afsluiting van het seizoen. Ze wilden wel de wedstrijd winnen. En daar waren ze gewoon iets te laconiek voor. Maar ja, voor Vitesse is dat dan op dat moment nog een leuke afsluiting. Als je zo'n rampjaar meemaakt, is het natuurlijk geweldig om nog zo af te sluiten. Want bij Vitesse zijn ze door hele diepe dalen gegaan dit jaar.
Ja, dus de opluchting is gigantisch dat het zo afgelopen is. Hè? Dat ze gewoon netjes voor hun doen nu op de tiende plek zijn geëindigd.
Ja, maar goed, kijk, overleven was al op zich helemaal goed. En nou ja, goed, dus de tiende plek boven NEC is de bonus. Dat moet je dus niet groter maken dan het is. Maar dat levert nu wel een feeststemming op. En er is een leuk filmpje gemaakt door een fanatieke hobbyist, waarin het seizoen van NEC dan even passeert en het seizoen van Vitesse in mineur. En dan uiteindelijk de omgekeerde wereld eventjes.
Hier is een nachtje doorgegaan.
De opluchting is echt enorm.
Ja. Nou, mooi voor de Arnhemmers. Als je het dan toch even over het hele seizoen bekijkt, hè, krijgen ze dan van jou nog wel een voldoende als je een rapportcijfer zou moeten uitdelen?
Ja, nou ja, dan krijgen ze een 6 uiteindelijk. Ik bedoel, je moet het ook niet groter maken dan het is. Een 6-je. Omdat ze het overleefd hebben. Ja, je kunt ook zeggen het is een 8 omdat je het overleefd hebt met een heel matige selectie en een hele rommelig seizoen. Heel erg veel incidenten natuurlijk geweest. Huurconflict dat heel lang boven de markt hing, waardoor de club in een zware crisis zat. Het overnameproces en zorg voor veel onrust. En als je dan uiteindelijk ook op het veld niet met de middelen kunt werken die je vooraf hebt gedacht. Ja, met een hele matige selectie aanvallend onmachtig het veld inkomt. Dan is dit een uitstekend resultaat eigenlijk. Maar als je het hele seizoen voetballend bekijkt, dan kom je niet verder dan een 6. Want het was vuil vaak echt tenenkrommend slecht. Zo simpel is het ook.
Jeroen Bijma, NEC-watcher, we hoorden hem al even. Ja, zo blij als ze dus in Arnhem waren gisteren. Zo gaat het seizoen als een nachtkaars uit in Nijmegen. Hoe groot is de teleurstelling daar?
Ja, best wel groot. Want wat Lex al zegt, onder die supporters leeft het echt wel die eretitel nummer 1 van Gelderland. En in de 89e minuut zongen ze dat ook nog, een vol uitvak.
En daarna was het stil.
En 3-4 minuten later was het één grote deceptie. Ook boosheid. En maar deze wedstrijd 1-1 tegen Fortuna Sittard, dat was ook wel typerend voor het seizoen. Want in de tweede helft domineerden ze en kregen ze kans op kans. Ja, en die missen ze dan allemaal weer. Net, en dat is ook niet voor het eerst dit seizoen. Dat gebeurt al zo vaak dat ze die wedstrijd gewoon niet afmaken.
Is dat het verhaal van dit seizoen? Dat het aanvallend te onmachtig is dat ze het gewoon niet af kunnen maken?
Ja, dat is wel het grootste pijnpunt. Gewoon het gebrek aan scorend vermogen. Alleen over de hele linie gezien is het voetbal ook gewoon ja, matig. Het is, ja, je kan je amper leuke wedstrijden herinneren. Die zijn er echt wel geweest. Alleen met deze selectie had je wel echt veel meer uit moeten halen.
Ja, want er zijn wel een paar grote namen gehaald. Hè. Afgelopen seizoen, Sillissen was een grote verrassing dat hij weer terugkwam. Tanane is ook niet de minste voetballer. Hebben die geleverd?
Sillissen en Tanane vind ik dat die zeker hebben geleverd. Sillissen zeker in de eerste seizoen zelf. Hij krijgt natuurlijk heel veel op zich af nu. Alleen dan ben je een beetje kortzichtig als je hem beoordeelt op de laatste paar weken waar het gewoon niet goed was. Maar daarvoor heeft hij zoveel punten gepakt. En als hij niet op doel had gestaan, dan hadden ze waarschijnlijk 3-4 plekken lager gestaan. En dan hadden ze het nog heel moeilijk gehad.
Ja, dat vergeten we wel eens. Dat hij ook punten binnengehaald heeft voor de club.
Ja, meestal iedereen herinnert zich natuurlijk het einde van het seizoen. En dat neem je dan een beetje mee in de zomer. Alleen, hij is gewoon heel ontzettend belangrijk geweest voor NEC. En gewoon een gouden transfer geweest.
Komen we zo nog even verder te spreken over de man uit Groesbeek. Cijfers wil ik eigenlijk ook van jou hebben voor NEC voor afgelopen seizoen.
Ja, dan kom je denk ik uit op een 5. Want 12e plaats is gewoon heel teleurstellend. Als je kijkt welke spelers je hebt. Je hebt niet alleen Sillissen en Tanane, maar je hebt ook gewoon een Schöne. Een Sandler die bij Manchester City heeft gevoetbald. Ook niet voor niets natuurlijk. Die Mate die ooit 12 miljoen heeft gekost. Dan mag je echt wel de lat hoger leggen dan een 12e plek.
Nou, hoe ze dat moeten doen voor komend seizoen, daar hebben we het zo meteen over. Nog even terug naar Groesbeek. Daar zit een teleurgestelde man op de bank nu, hè?
Ja, die beleeft echt een seizoen van uiterste. Die is natuurlijk afgelopen seizoen, we hebben het dan over Sillissen natuurlijk. Afgelopen seizoen is hij teruggekeerd naar NEC juist om weer in beeld te komen bij het Nederlands elftal. Nou, keept hij een uitstekende eerste seizoenshelft. Wordt hij tot ieders verrassing gepasseerd voor het WK. Daarna richt hij zich weer op. Had Koeman hem wel bij Oranje. Mag hij zelfs keepen bij de start van de EK-kwalificatie. Maakt hij een aantal blunders en nu is hij zijn plek kwijt. Dus ja, het gaat van hot naar her.
Hoe gaat hij hiermee om, denk je? Je kent hem een beetje, nou ja, ook van de zijlijn natuurlijk. Je spreekt hem wel eens, maar hoe hard is deze klap?
Ja, die eerste klap van het missen van het WK, die zag je natuurlijk totaal niet aankomen. Dat was echt een gigantische mokerslag. Daar zat hij ook flink doorheen. Alleen deze heeft hij misschien wel iets meer ingecalculeerd. Hij ziet ook dat de concurrenten wel gewoon goed keepen. Alleen snap ik dat ook wel voor hem een hard gelach is dat bijvoorbeeld Noppert wel bij de selectie zit. Want die
heeft pas één wedstrijd gespeeld de laatste maanden, toch? Of twee, wat is het dan?
Zondag maakte hij zijn rentree naar de maandenlange blessure leed. Ja, en hij zit er gelijk bij.
Zou dit voor Jasper Sillissen een overweging zijn om te bedanken nu voor Oranje? Want het is natuurlijk ook een signaal dat Noppert na die ene wedstrijd er gewoon bij zit.
Ja, ik denk
dat hij is ook geblesseerd geweest, zit er ook bij. En dan denk ik van, nou, misschien is het ook wel een signaal. En moet je dit jezelf dan nog aandoen? Weet je, daar kun je ook nog over twisten, hè?
Ja, ik denk dat hij daar echt wel over nadenkt. Want ook Koeman heeft natuurlijk gezegd van, ja, ik wil echt een keeper voor de toekomst hebben. Blijkbaar ziet hij dat voorlopig niet in Sillissen. En Bijlo heeft natuurlijk zijn leeftijd mee. Ja, als Bijlo de komende 3-4 jaar gaan keepen, ja, dan moet Sillissen hoogstens een plekje op de bank invullen. Ja, dat wil hij liever natuurlijk ook niet. En dan kun je misschien zeggen van ja, misschien is het beter dan om te bedanken voor het Nederlands elftal.
We wachten het af. We gaan naar de Achterhoek, Raymond Willemsen. De Graafschap werd slechts 10e, waar promotie het doel was. Dik 30 punten, maar liefst, dat is gewoon een lichtjaar. Achter de nummer 1, Heracles. Raymond, hoe zou jij het afgelopen seizoen omschrijven voor de superboeren?
Rampzalig.
Nou, dat is een kort maar krachtige term. Welk rapportcijfer zou jij dan uitdelen?
Oh, dan ben ik denk ik mild met een 3. alles is bijna verkeerd gegaan.
Ja, en de vraag is natuurlijk, wat ging er verkeerd en vooral waarom?
Haben Sie eine Stunde, zou de heer Beenhakker dan zeggen. Maar ja, het is natuurlijk begonnen met een trainer die niet bij de club paste. Een selectie die niet zo goed was als van tevoren was gedacht. En natuurlijk wat vandaag ook dit weekend weer naar buiten is gekomen, dat er meer dan 1 miljoen aan euro's tekort is. Dus ja, je kunt wel een paar leuke dingen opnoemen. Je hebt een geweldig publiek. Die hebben de enorm slechte resultaten nog een beetje gecamoufleerd. En je hebt een aantal jonge spelers uit de opleiding die doorbreken en wat geld vertegenwoordigen. Dat zijn positieve dingen, die moet je ook zeker benoemen. Maar een club met de ambities van de Graafschap, die als 10e eindigt en totaal niet weet waar ze nu aan toe zijn voor de komende maanden. Ja, dat is natuurlijk echt dramatisch.
Is er meer aan de hand, Raymond? Want ja, dat kan een keer een seizoen, hè? Dat er wat tegen zit.
Daar is natuurlijk al jaren wat aan de hand. Want je kunt niet meer zeggen dat het toeval is dat Mike Snoei wordt ontslagen. Dat Reinier Robbenmond wordt ontslagen. Dat Adrie Poldervaart, daar wordt een afscheid van genomen. Want ontslag, dat kan niet, omdat hij in de ziektewet zit op dit moment. Ja, dan heb je al 3 keer een verkeerde trainer aangetrokken. Je komt geld tekort. Er is geen goed beleid. Dat mag best wel eens een keer aan de kaak worden gesteld.
Nou, is net het nieuws bekend geworden dat Edwin van der Sar bij Ajax opstapt vandaag. Ook vanwege dat het daar niet goed loopt. Hans-Martijn Osterdorp is al, heeft al een andere baan. Een functie elders, zal ik maar zeggen. Die is burgemeester geworden weer.
Ja.
Moet daar de bezem door het kantoor?
Ja, maar er zit niet zoveel meer op kantoor.
Als ze bijvels wegdoen, dan is het hele kantoor leegling.
De mensen, ja, er zitten nog genoeg op kantoor. Maar dan, als je het over verantwoordelijken hebt, hè. Ostendorp is 5 jaar algemeen directeur geweest. Die man heeft goede dingen gedaan als we het hebben over verbinden. En die heeft de Graafschap weer op de kaart gezet in dat opzicht. Maar sportief gezien en qua beleid is er natuurlijk niet veel gebeurd. Daarnaast had hij waarschijnlijk niet heel veel verstand van financiën, want er is veel geld de deur uitgegaan. Samen met Ostendorp is ook vertrokken. In maart kwam dat in 1 keer naar buiten. Er waren al signalen dat die vrouw het niet zo goed deed. Melanie Koster, die was sinds 1 januari 2022 financieel directeur bij de Graafschap. Nou, die heeft, om het zacht te zeggen, een puinhoop achtergelaten. Dus die zijn vertrokken. Dus ja, er valt ook weinig meer weg te sturen. Peter Bijvelds, die is technisch manager geworden vorig jaar in april. En die is nu ook sinds het vertrek van Ostendorp algemeen directeur ad interim. En misschien moet hij dat wel blijven, omdat er niet eens geld is voor een nieuwe algemeen directeur.
Dus er is een behoorlijke crisis aan de gang. Hoe komen ze hieruit, Raymond?
Daar komen ze bij de Graafschap op een of andere manier toch altijd bij uit. En dan verbaas je je. Dan denk je van ja, je hebt zo'n petseizoen gehad. Je bent 10e geëindigd. Je hebt zelfs tot februari om de plekken 18 en 19 gestreden in de keukenkampioendivisie. En ja, het seizoen eindigt en je wordt 10e. Je hebt niet eens play-offs. En een week na de laatste wedstrijd zijn er meer dan 5000 seizoenkaarten verkocht. Dat is toch bijzonder, kun je wel stellen.
Ja, allemaal ook wel met de hoop dat het ooit nog weer een keer lukt, hè, om naar de Eredivisie terug te komen.
Ja, maar ze wachten niet af. Ze gaan gewoon blind weer. Het is hun club. Ze steunen hun club. En ze kopen een seizoenkaart voor het nieuwe seizoen. Ik geloof gemiddeld 7,5% duurder dan afgelopen seizoen. Maakt niet uit. We kopen weer een seizoenkaart. We gaan die club steunen.
Ja, ons trouwe publiek. Ja, dat kun je inderdaad wel zeggen. Maar die 1,2 miljoen die lijken uit de kast, hè, die nu uit de kast komen, dat gaat natuurlijk wel een grote rol spelen voor komend seizoen.
Ja, er is een maar. En dat is dat er op de achtergrond best wel grote jongens structureel de club willen helpen. En dan niet met wat gaatjes te dichten, maar die willen echt geld erin pompen dat de Graafschap snel terug kan naar de Eredivisie. Als dat lukt, dan zou de hoop zijn.
En daar heeft ook Guus Hiddink een rol in, hè? Begrijp
ja, ik. Die speelt op de achtergrond ook een rol. En ja, dat is natuurlijk wel een naam, is een clubicoon. Maar ja, als je dat geld erin... Dit is bij de Graafschap al zo vaak gebeurd dat je dacht van ja, nu komt er ergens geld vrij. Maar het gaat altijd samen met beleid. En dat heeft de laatste jaren is het ook van de hak op de tak gesprongen. En ze hebben bijvoorbeeld de afgelopen 5 jaar geen scouting meer gehad. Ja, dat is natuurlijk niet te geloven voor een ambitieuze club die het liefst in de Eredivisie wil spelen.
Dus jij zegt, zorg dat je de leiding goed op orde hebt, dat je de structuur goed hebt staan en dat je echt weer kunt bouwen, zodat je echt je plannen waar kunt maken, je doelen waar kunt maken.
Ja, ze hebben voor de Graafschap begrippen een geweldige jeugdopleiding staan. Daar is ook echt veel aandacht aan besteed. Daar is beleid en daar is structuur. Nou, dan zou ik zeggen, dan moet je zorgen dat je verder bouwt. En nu ook richting het eerste elftal. Je moet stabiel worden. En niet meer zo wat doen. En hebben beslissingen genomen. En de meeste zijn heel slecht uitgepakt.
Blik op volgend seizoen, Raymond. Ja, wat is er te zeggen? Hè? Dus het is toch onduidelijkheid over wie er de keeper is, de eerste keeper. Het moet er waarschijnlijk nog wel wat afscheid genomen van andere spelers. Moeten nieuwe spelers bijkomen. Hoe gaat dat eruit zien?
Nu heb je, kijk, als er dadelijk geen geld vrijkomt, dan zullen ze pas op de plaats moeten maken. En dan moeten ze misschien zeggen, we gaan met een bijzonder jeugdige elftal, gaan we maar beginnen. En dan gaan we maar kijken wat schip strandt. Maar dan mag de ambitie niet zijn om aan de play-offs mee te doen. Dat kan amper. Je hebt wel wat ervaring nodig. Maar het kan ook zijn dat er binnen een maand een zak met geld komt. En dat de Graafschap zo nog een heel fatsoenlijke trainer aantrekt. En een aantal goede spelers voor eerste divisie begrippen. En dat ze gewoon meedoen bovenin. Ik durf het op dit moment echt niet te zeggen. En bij de club weten ze het zelf ook niet.
Dan naar Arnhem weer, Lex. Ja, daar is het seizoen afgesloten met een goed gevoel. Maar ook daar moet wel het nodige gebeuren. Hè, om komend jaar wat zorgelozer mee te draaien. Met een nieuwe eigenaar. Wat gaat hij doen om dat voor elkaar te krijgen?
Ja, nou, Coley Perry en de Common Group, dat is dus de beoogde nieuwe eigenaar. De kogel is nog steeds niet door de kerk. De licentiecommissie moet nog steeds beslissen of Vitesse hem dan als eigenaar krijgt. Hè, dat er de goedkeuring wordt verleend. Coley Perry gaat er zelf vanuit dat alles goed komt. Ook al duurt het proces zeer lang. Te lang naar de mening van de Amerikanen. Kijk, hij heeft een lening heeft hij al afgegeven voor afgelopen seizoen. $10 miljoen. Hij verstrekt een nieuwe lening en daarmee moet Vitesse de markt op. Maar dan moet je niet meteen denken van daar worden miljoenen tegenaan gegooid. Vitesse gaat voorlopig gewoon de transfervrije markt op om spelers te halen. En als er echt ergens nog een kans is om het transfergeld uit te geven, dan moet je denken aan een topspeler. Ja, dan is er misschien een kans dat gebeurt. Dus de hand gaat ook nog wel op de knip. Dus er is ook daar heel veel onzekerheid. Nadeel van Vitesse is nu, omdat je dus met het overnaamproces zit, is dat, kijk, Vitesse en ook NEC, maar je zit in dezelfde groep spelers eigenlijk te vissen. Als FC Twente, Utrecht, AZ. En Vitesse zat in dat rijtje gewoon achteraan. Omdat al die spelers, die willen natuurlijk weten van ja, maar waar ben ik aan toe? Wat is de duidelijkheid als ik bij Vitesse kom? Nou, die duidelijkheid die is er nog steeds niet. Dus dat maakt het heel erg lastig voor de technisch directeur Benjamin Smedes en trainer Philip Cocu om spelers zover te krijgen dat ze ook tekenen. Je kunt hartstikke goede gesprekken hebben. Maar je blijft elke keer struikelen over dat ene feit. Ja, Vitesse is een club nog altijd zonder eigenaar. En straks torpedeert de KNVB dat hele overnameproces. En dan is er in één keer een hele andere situatie. Dan is die club in last. In hoeverre, dus dan maakt het gewoon heel erg lastig te zien waar welke kant je op gaat.
Wordt er net als bij de Graafschap dan toch ook met een schuin oog naar de jeugd gekeken? Want ze hebben een talentvolle lichting rondlopen op Papendal.
Ja, maar dat is goed. Dat is na de onder 16. De onder 18 is ook een goede lichting. Maar er is een groot verschil tussen goede jeugd en instappen op eredivisieniveau. Dat is, kijk, Vitesse is na AZ, Feyenoord, PSV en Ajax. Waarschijnlijk hebben die dan daarna en Utrecht, denk ik, de beste opleiding in Nederland. Maar daarmee heb je nog niet zomaar eventjes spelers klaarstaan die het eredivisieniveau aankunnen. En dan hebben we het over meer dan handhaven. Die spelers die zijn er gewoon niet zo heel snel. En dat geldt voor elke eredivisieclub. Ja goed, Ajax zal wat sneller spelers kunnen doorschuiven. Maar dat is voor alle andere eredivisieclubs hetzelfde probleem. Stap van jeugd naar één is gewoon groot. En het is lastig om er elke keer zomaar eventjes 2-3 af te leveren. En zelfs als je er 2 aflevert. Bij Vitesse moeten er een stuk of 10 nieuwelingen komen. Hè? Dus dat is maar alleen jeugd niet op te lossen. Dus er zullen spelers gehaald moeten worden. Maar ja, nogmaals, dat is dan de transfervrije markt. Waar ze zich nu in eerste instantie op richten. Met, de prioriteit ligt met een goede doelman. En vooral aanvallend vermogen. Een spits, een goede vleugelspits. Daar heeft Vitesse zeer veel behoefte aan. Omdat Cocu ook 4-3-3 wil spelen. En die wil wat avontuurlijker gaan voetballen dan afgelopen jaar. Afgelopen jaar was natuurlijk vanwege degradatiestress. Is de overlevingsvoetbal is heel anders dan vrijuit voetballen met een systeem waar je rustig op kunt bouwen van achteruit kunt aanvallen. Dus ze willen avontuurlijker gaan voetballen. Ze willen investeren in de spelersgroep. Maar dat staat tegenover dat je zeer beperkt wordt. Omdat je op de markt. Ja, je hebt geen goede uitgangspositie ten opzichte van heel veel andere clubs.
Ja, en een,
dus dat maakt het lastig.
Een suikeroom is dan altijd wel handig. Hè? Bij de Graafschap zouden ze er eentje willen hebben. Bij Vitesse zijn ze nog met handen gebonden. Bij NEC, Jeroen, hebben ze die al jaren, hè? Zo'n suikeroom.
Marcel Boekhoorn,
die bepaalt veel. Wat gaat hij doen? Wat gaat er bij NEC veranderen om in dat linkerrijtje te komen?
Er gaat op zich niet zo heel veel veranderen wat betreft Boekhoorn. Want hij doet ook al heel veel. Hè? Hij dicht alle gaten. En ze leiden elk jaar echt een miljoenenverlies. Dus dat is al een behoorlijke smak geld dat hij hierin stopt. En zonder hem waren jongens als Tenane, Sillis en Schöne, die waren niet bij NEC gekomen. Dus hij brengt al goede spelers. Alleen hij heeft ook gezegd, ja, ik wil dat NEC een keer op eigen benen kan staan. En dat ze niet altijd afhankelijk van mij zijn. En daarom was hij een groot voorstander van het aantrekken van Carlos Albers als technisch directeur. Want daar heeft hij in het verleden ook al mee samengewerkt. En hij heeft gezegd van Carlos is de enige die ooit geld voor mij heeft verdiend. Dat moet nu weer gaan gebeuren. Dus Carlos moet echt het van zijn scouting hebben. En gewoon jonge talentvolle spelers naar NEC halen en die dan doorverkopen. Dat is een beetje de strategie.
En gaan daar namen rond? Of is dat ook nog heel erg koffiedik kijken?
Ja, er gaan natuurlijk heel veel namen rond. Maar dat is hetzelfde bij Vitesse. Van, ze spreken met heel veel spelers en zakennemers. Alleen, ja, je moet maar net het geluk hebben dat diegene dan ja tegen je zegt. En ze hebben ook al 2 spelers NEC. Sontje Hansen en Mees Hoedemakers.
Ze hebben al een beetje toegeslagen eigenlijk.
Ja, nee, die Sontje Hansen die stond bij heel veel clubs op het lijstje in de Eredivisie. Ja, dan is het toch knap dat NEC hem heeft binnengehaald. Alleen ja, hij stond te boeken als een enorm talent bij Ajax. Alleen je hebt natuurlijk geen enkele garantie dat hij het bij NEC laat zien. Want hij heeft 2 jaar amper gevoetbald. Dus dat moet.
Dit is ook een risico.
Ja, het is natuurlijk een risico. Alleen je verliest er niks aan, zeg maar. Want hij is transfervrij binnengehaald. Hij verdient natuurlijk wel een goed salaris. Maar het is zeker wel een gokje waard.
Ja, maar een grote naam, Alas, Sillissen of Tanane, mogen we zoiets nog verwachten?
Als dat willen ze het liefst wel. Ze zijn wel op zoek naar een spits die 15 tot 20 doelpunten kan maken. Maar ja, die met die ambitie begin je elke zomer aan de transfermarkt.
Ja, welke club wil dat niet?
Ja. En uiteindelijk komt er waarschijnlijk een huurling. Zo ging het de afgelopen jaren. Maar ja, ze hebben echt hun zinnen gezet om volgend jaar echt mee te doen om die play-offs om Europees voetbal. En die ook echt daadwerkelijk te gaan halen. Dus dan moeten er nog wel wat spelers van naam bij.
Ja, een 3, een 5 en een 6. Ik vind het geen hoge cijfers van jullie mannen voor onze 3 eredivisieclubs. Maar goed, het is wat het is. Jeroen Bijma, Lex Lammers.
Had je graag hogere cijfers van ons willen horen?
Nou, het was natuurlijk mooi geweest als we ze alle 3 een 8 konden geven. Maar ja, dat zat er natuurlijk niet in met.
Kreeg ik vroeger ook nooit. Dus.
Nieuwe seizoen.
Dat heeft alles te maken met de kwaliteit natuurlijk die er op het veld staat. Dan moet je het zelf ook waarmaken, hè, zo'n seizoen.
Nou, we beginnen weer met een schone lei vanaf augustus. Jeroen Bijma, Lex Lammers, Raymond Willemsen. Ze volgen onze 3 profclubs het afgelopen seizoen. En schoven ook wekelijks aan in deze podcast Kappen en Draaien. Dank daarvoor, mannen. Het laatste nieuws over onze clubs vind je natuurlijk altijd op onze site en app, dg.nl. Heren, heb een goede zomer en tot volgend seizoen. En luisteraars, dank voor het luisteren, ook tot ergens in augustus.